Dan gaan we naar het avondmaalsformulier toe. We hebben de vorige keer behandeld die hele uitgebreide lijst van zonden, van zondaren. Wie gezegd moet worden dat die niet aan het avondmaal kunnen. En daarvoor staat, als je nou voelt in je hart dat je niet gelooft in de Heer Jezus, dan moet je zelf besluit nemen. En zo kan ik niet aangaan, ik heb bekering nodig. Ik heb geloof nodig. Maar het kan ook zijn dat het niet alleen iets is van je hart, maar ook van je levenswandel. Dat anderen het kunnen zien. En daar gaat die lijst over. En daar moet een kerkenraad over besluiten en zeggen, ja, maar als u zo leeft, dan kunt u niet aangaan. Dat hebben we vorige keer behandeld. Dan gaan we nu verder het stukje dat daarna staat. Dat ga ik nu eerst voorlezen. Ik begin met het woordje maar. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren mocht gaan dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Tot zover. Dat gedeelte dat eraan vooraf gaat, dat is best wel een afsnijdend gedeelte. Er wordt min of meer de 10 geboden langs gegaan. En allerlei zonden worden genoemd. En als je dat leest, dan zou je maar zo kunnen denken. Wie kan er dan nog aangaan? Vooral als je dat serieus neemt. Kijk, nu kun je natuurlijk over zo'n lijst heel snel heen gaan. Maar als je nou al die dingen overweegt, dan kom je toch ergens wel jezelf tegen. Je moet ook al die dingen overwegen. Je zou nog wel meer dingen kunnen noemen. Er zijn nog wel meer hardnekkige, openbare zonden dan alleen die hier staan. Maar die hier staan, die zijn het in elk geval allemaal. En daar moeten we niet in gaan schiften. Begreep ik wel dat ik afgelopen zondag 2 woorden vergeten ben. Ja, dus dan in het voorlezen afgelopen zondagmorgen een aantal woorden oversloeg. Zo in die hele rij. Wij begrijpen dat het is nooit de bedoeling dat wij daarin gaan filteren. Dat we gaan zeggen, nee, maar dit woord geldt niet. Of dat woord godslasteraars, dat telt niet. Of het woord dronkaards, dat geldt niet. Of het woord spelers. Het liefst zouden natuurlijk die woorden eruit filteren die onszelf aangaan. Of die dingen juist niet eruit filteren die een ander aangaan. Dat je zegt, kijk zo even naar opzij in mijn bank en dan mag die wel serieus nemen. En dan een stukje verder en zeg, ja, maar dat is net iets voor die. Dan gaan we er een paar dingen uitlichten nadat het ons bevalt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is aan de ene kant iets voor een kerkenraad om serieus te nemen en te zeggen, let op al die zaken. Je kunt niet als kerkenraad je eigen voorkeuren aanleggen en dan zeggen, ja, die zonde die vinden we echt heel erg, daar gaan we een punt van maken en die andere zonde zijn we aan gewend, daar vinden we niks van. Maar het is ook voor jezelf. Bij elk van die woorden even stilstaan, net zoals het is op zondagmorgen. Bij alle 10 geboden. Bij elk gebod overwegen, hoe staat het er nu bij mij voor? En dan kan het haast niet zo zijn dat je zelf niet tegenkomt. Maar misschien kom je zelf heel vaak tegen. Dan zeg je, ja, dit. herken ik ook. En dat. En zeker als je niet alleen naar vandaag kijkt, maar als je de hele 3 maanden overziet. En als je jezelf dan misschien wel in 4 woorden herkent. Kijk eens opzij. Denk, ja, het zal er bij anderen vast wel wat minder erg uitzien. Maar zouden er nou mensen zijn die oprecht kunnen zeggen, bij al die woorden, bij al die erge, lelijke dingen, nee, dit gaat mij niet aan en dat gaat mij niet aan. Nee, echt niet. Oprecht niet. Zou dat kunnen? Nou, dat lijkt haast onmogelijk. En dat is eigenlijk ook wel onmogelijk. Als je niks van die lijst herkent. Alleen maar denkend aan die woorden van de Heer Jezus. Die een vrouw aanziet om haar te begeren. Die heeft al overspel in zijn hart met haar gedaan. En in diezelfde lijn. In de bergrede. Dat hij zegt. Wie zijn broeder uitscheldt. Is een moordenaar. Dus dan kom je jezelf tegen. En als je het dan ernstig neemt, dan wordt het wel heel moeilijk. Heel moeilijk om aan het avondmaal te gaan en heel moeilijk om dan te denken, ja, we kunnen, ja, het avondmaal, dat is een, ja, om zo te zeggen, een gastvrije plaats. Daar heet Heren zondaren hartelijk welkom. En daar staat zo'n grote drempel voor. Als je dat ernstig neemt. En wie zijn het eigenlijk die dat ernstig nemen? Nou, het beroerde is, soms zijn het niet eens de mensen over wie het gaat. De mensen die echt zo zijn, die hebben altijd wel excuses voor hoe ze zijn. Ja, maar daar kon ik ook niks aan doen. Ja, zo ben ik nu eenmaal. En dat, ja, maar een ander doet het veel erger. Juist de mensen die echt in de zonde leven, die willen de zonde vaak niet erkennen. En dat is natuurlijk ook een reden dat een kerkenraad daar een taak in heeft. En soms op een milde manier een ouderling op huiverzoek die iemand de spiegel voorhoudt en zegt, ja, je wilt het misschien niet zien, maar kijk eens oprecht naar jezelf. Maar als het nodig is, ook in de weg van tucht. Omdat sommige mensen er niet aan willen. Maar juist als God in je hart gaat werken, dan word je ook teerder. Word je geweten levend. Was je eerst misschien je geweten toch een beetje toegeschroeid. Je was gewend aan allerlei dingen, maar dat geweten ging spreken. En die dingen waar je eerst aan gewend was, daar raakte en ontwend. En dan dacht je, wat is dat eigenlijk? Waarom vond ik het altijd zo gewoon? Waarom had ik altijd zoiets van, het hoort nu eenmaal bij mij. Je geweten gaat spreken. En je gaat anders over jezelf denken. We hebben dat ook gehad bij het eerste punt, hè, van het zelfonderzoek. Die 3 dingen, zeg maar, van ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar staat ook jezelf mishagen. Dat je gaat denken, wat is dat toch met mij? Hoe kan het toch? Hoe lelijk is mijn hart? Veel lelijker dan ik in de gaten had. Dat is iets wat juist gebeurt als God in je hart gaat werken. Want als God in je hart gaat werken, dan maakt God je hart open. Dan gaat God, om zo te zeggen, de verborgen kamers van je hart laten zien. Maar dan gaat hij ook je laten omhoog laten kijken. Dus hij maakt je hart open naar jezelf, maar ook open naar hem. En je ziet hoe goed, hoe heilig God is. Hoe zuiver zijn woord is. En dat verschil wordt allemaal groter. Als je kleine gedachten hebt van God, dan valt het nog wel mee. Maar als je grote gedachten krijgt van God, als dat woord echt waar wordt, en heilig en zuiver, dan wordt het verschil zo groot. Maar dat kan wel spanning geven. Juist degene bij wie de Heere is gaan werken, die gaan de zonde zien en lelijk vinden en zichzelf tegenvallen. En misschien dus wel denken. Ja, ik pas daar niet. En terwijl misschien wel iemand die niet aan het avondmaal hoort. Zeg, ja, natuurlijk. Maar natuurlijk hoor ik aan het avondmaal, ja. Maar Christus is toch voor ons gestorven. Waar doe je moeilijk over? Of misschien zegt hij dat niet. Hij zegt, nou ja, we horen niet aan het avondmaal. Maar eigenlijk stiekem. Het is vanuit gewoonte niet horen. Maar stiekem. Toch helemaal niet zo ontevreden zijn over zichzelf. En er kan zelfs wel eens een soort omgekeerde vroomheid zijn. Dat je jezelf eigenlijk heel goed vindt omdat je niet aan het avondmaal gaat. En dan denkt, ja, en die anderen, die gaan zomaar. He, dus te positief denken over jezelf. Te negatief denken over een ander misschien ook. Maar dat wordt dus omgekeerd. En hoe levender de genade is, hoe meer het wordt omgekeerd. Dat je voelt, ik heb mijn handen vol aan mezelf. En vandaar dat stukje dat we net gelezen hebben. Dit wordt ons, geliefde broeders en zusters. Dus daar spreekt het formulier de christenen aan. Geliefde broeders en zusters die ook wel zijn blijven haken op die hele lijst. Dit heeft ons niet voorgehouden om de verslagenheid der gelovigen kleinmoedig te maken. Moedeloos te maken. De verslagen harten van de gelovigen. Dus de gelovigen, natuurlijk is dat de ene keer sterker dan de andere keer, maar die hebben een verslagen hart. Die zijn iets gaan beseffen van de lelijkheid van de zonde en hoe diep de zonde zit. Een verslagen hart, dat kom ik tegen in Handelingen 2. Hè? Ze werden verslagen in het hart en ze zeiden, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En dat verslagen hart, dat zie je hier ook terug. Dat raak je niet kwijt als je dan tot geloof gekomen bent. Dat op het moment van bekering is je hart verslagen. En dan mag je weten van de vergeving en is je hart daarna niet meer verslagen. Nee, zo gaat dat niet. Het hart van een gelovige is telkens weer verslagen. Omdat hij nog steeds teer geweten heeft. En nog steeds de zondigheid van zijn hart tegenkomt. Verslagen harten van de gelovigen. Moeten die wel eigenlijk zulke woorden horen over de zonde en dat niet iedereen aan het avondmaal kan? Dat zou de gedachte kunnen zijn. Als het dan verslagen harten zijn, dan moeten die bemoedigd worden. Dat is hier niet de keuze die het formulier maakt. Dat is niet de keuze die Gods woord maakt. Van laten we alleen maar bemoedigen, want anders is het zo moeilijk voor degenen die zwak zijn in het geloof. Die worstelen met zichzelf. Nee, we blijven altijd eerlijk. Dat is de bedoeling. We moeten maar niet eromheen gaan draaien. Ja, het blijft wel spannend. En dat geldt in preek ook zo vaak. Als je dan het onderscheid moet gaan maken tussen het echte geloof en het schijngeloof. Dan denk je, ja, maar degene die op dat schijngeloof aangesproken worden, daar landt het toch niet, maar degene die echt geloven, die denken misschien, want het gaat over mij. Bij mij is het niet echt. Het is altijd lastig. Aan de ene kant. En tegelijk toch ook weer niet. Die verslagen harten van de gelovigen, die blijven hier niet zonder hulp. Die verslagen van de harten van de gelovigen, die mogen verzekerd worden. Versterkt worden. Maar dus niet met de gedachte, nou ja, je moet niet zo krap kijken. Goed, we hebben die zonde wel even genoemd, maar eigenlijk als het erop aankomt, menen we dat niet zo serieus. Uiteindelijk als het puntje bij paaltje komt, dan mag gewoon iedereen net zo zijn en zo blijven als die wil. En als het puntje bij paaltje komt, dan oordeelt God eigenlijk ook helemaal niet zo streng. Dan valt het voor iedereen wel mee. Dat niet, hè? Dus het is niet zo dat je het eerst wel zegt, maar daarna zegt, nou ja, vooruit. Nee, het is gezegd, het is waar. Maar er is iets anders. Er staat iets tegenover. En dat wat er tegenover staat, dat geeft vastheid. Als je dat goed bedenkt, goed overdenkt, dan zie je ook daar ligt het enige antwoord. Want als je moet gaan zeggen, nou ja, ja, maar zo serieus moet je ook niet nemen. Dan denk je, ja, maar hoe serieus dan wel? He, is het dan niet 100%, is het dan 90% of 80%? Of waar ergens? En dan is het allemaal onzekerheid. Dan zeg je, ja, zit ik nou op 50%? Maar zo is het niet. Het is geen glijdende schaal. Je bent een beetje christen. Misschien een beetje te weinig, misschien een beetje net genoeg. Nee, het zit niet goed of het zit wel goed. En de Heere wil dat wij heel vast gefundeerd raken in wat het wel is. Dus dat je niet twijfelend blijft, maar vast gefundeerd. Daarom moet je dus wel eens geschud worden en afgeholpen van die dingen die het niet zijn. Maar om gebracht te worden bij wat het wel is. En heel mooi zie je dat ook in Paulus. Paulus, die zegt eigenlijk drie dingen in Filippenzen 2. Aan de ene kant heeft hij het over anderen. Begin. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijden. Je kunt zeggen, dat is iets van die hele lange lijst. Van mensen waarvan je gewoon aan de buitenkant kunt zien, dat zijn vijanden van Christus. Die kon iedereen aanwijzen. Nou ja, wat moet je dan? Als je niet de vijand wil zijn van Christus, dan moet je iemand zijn die de Heere dient. Maar zegt Paulus, dan moet je niet dat op dezelfde manier doen als ik het vroeger deed. Dan kan er misschien een ander van je zeggen, nou dat is allemaal mooi, dat is allemaal geweldig, dat is allemaal vroom. Maar intussen is het niets. Ik had van alles om in het vlees te betrouwen. Misschien wel meer dan iedereen. En hij gaat het opsommen. Hè, dat hij besneden was en dat hij zijn stamboom kon terugleiden in Israël. Zijn stam van Benjamin was hij. Hij sprak Hebreeuws. Hij was een fariseer. Hij was de ijverigste, de rechtvaardigste van zijn hele, van al zijn soortgenoten. Dus hij had heel veel. Hè, als je punten zou kunnen scoren, had Paulus er een heleboel. En anderen die zich dan met Paulus zouden kunnen vergelijken, die zouden zeggen, ja, maar zoveel als Paulus heb ik niet. Goed, misschien wel net genoeg. Maar dat is niets, zegt Paulus. Daar kwam hij achter. Alles in het vlees betrouwen, alles waarvan je denkt van, ik probeer wat te zijn, dat stort in elkaar. Vers 7, hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn. Al die dingen van jezelf. Dus niet alleen die dingen die jij zelf had, maar ook dingen die een ander kan hebben. Die zegt, ja, ik heb dan niet wat Paulus had, maar ik heb wel dit en ik heb wel dat. Of probeer dan dit en probeer dan dat. Nee, zegt Paulus, dat is allemaal niets. Allemaal schade en drek om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Dus probeer niet wat op te bouwen. Als je denkt in termen van iets zijn, iets worden, ja, dan is natuurlijk de hele lijst van zonden wel heel ingewikkeld. Als je gaat meten, jezelf gaat meten. Maar dat snijdt Paulus zo af. Hij zegt, dat heb ik voor mezelf geleerd, maar hij wil natuurlijk daarmee zeggen, dat geldt ook voor u. Dat moeten wij ook leren. Alles wat wij aan zonden gedaan hebben moet overboord. Maar ook alles wat wij aan goede gedachten van onszelf hadden moet overboord. Dat telt niet. Wat telt er dan wel? Ik kom zo meteen weer terug op Filippenzen 3. We gaan eerst nog even het avondmaalsformulier. Ja, daar heeft hij dus gezegd, moet niet moedeloos worden. Van die lijst niet moedeloos worden. Alsof je eerst zonder zonde moet zijn. Je moet niet gaan vergelijken met anderen, vergelijken met alles wat er goed kan zijn. En dan denk je, ja, maar ik heb nooit genoeg punten. Nee, zo gaan we niet naar het avondmaal. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Niet. Hij zegt, integendeel, het is juist tegenovergesteld. Het is niet, Echt niet, we komen niet tot het avondmaal mee te betuigen dat we onszelf niet helemaal volkomen zijn. Maar wel bijna. Nee, we zijn het niet. En we belijden het tegendeel. Als je belijdt niet iets van jezelf, hoe ver je al gevorderd bent. Maar je belijdt juist wat je mist. Hoe je verkeerd zit. En zoals Paulus dus zei. Schade en drek. Alles wat ik had. Mijn zonden. En mijn godsdienst. Dat alles stond me in de weg. Het was schade. Als je tot avondmaal komt. Dan zeg je dat dus ook. Alles van mezelf is schade. Dat staat in de weg. Wat doe je dan wel? Nou, waar gaat het om in het avondmaal? Doe dit tot mijn gedachtenis. Het hele avondmaal gaat toch om het werk van Christus. Doe dit tot mijn gedachtenis. Verkondig de dood des Heren, totdat hij komt. Iedereen die naar het avondmaal gaat en die oprecht naar het avondmaal gaat, die belijdt de naam van Christus. Maar als je de naam van Christus belijdt, is het altijd een streep door je eigen naam. Nog een keer Paulus. In vers 8 zegt hij, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. En vers 9, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Dus je beleidt niet je eigen rechtvaardigheid, maar je beleidt de rechtvaardigheid van Christus. Je beleidt niet dat je zelf goed bent voor God, maar dat Christus volkomen goed is voor God. Dat is niet het enige wat je beleidt. Je beleidt ook hoe die twee nou bij elkaar horen. Dus je beleidt je eigen zondigheid. Ik heb het niet. En Christus volkomenheid, hij heeft het wel. Maar dan ook, als je naar die tafel gaat, dan zeg je, dat heb ik nodig. Ik heb Christus nodig. En ik kan niet leven zonder het werk van de Heer Jezus. Buiten Jezus is geen leven. Buiten hem is geen verwachting. Buiten hem kan ik voor God niet bestaan. Het avondmaalsformulier, dat zegt dat zo heel kernachtig. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Dat is een hele kernachtige samenvatting van wat nou het geloof betekent. Wat is nou het ware geloof? Het leven buiten jezelf. In Jezus Christus zoeken. Dat is waar het avondmaal van spreekt. Ik houd het bij mezelf niet meer uit. Ik moet bij Christus zijn. Zo'n enorme tegenstelling dan. Hè? Die goede, volkomen Christus. En die slechte, verdorven zondaar. Die hebben elkaar zo nodig. Christus roept zondaren. Je zou kunnen zeggen, Christus heeft zondaren nodig. Christus zegt tegen zondaren, kom toch tot mij. Ik ben niet voor niets gestorven. Hij roept. Hij trekt. Maar ook andersom, die zondaar heeft Christus zo nodig. Ze naar trekt naar Jezus toe. Het leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Die kernachtige woorden, het is goed om daar je hart naast te leggen. Het leven buiten jezelf zoeken. Herken je dat? Omdat je het bij jezelf niet meer vol kan houden. Psalm 22 zingt het ook zo. En die zichzelf bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Dus dan is dat geloof geen vanzelfsprekendheid. Maar een Een noodzakelijkheid. Iets waar je het niet zonder kan. Ik moet het buiten mezelf zoeken, want ik houd het met mijzelf niet uit. Ik vind het in mijzelf niet, ik red mijzelf niet en het wordt met mezelf nooit iets. Ik moet bij mezelf weg. En? Waar ga je dan naartoe? Wat is dan het antwoord? Jezus Christus alleen. Het gaat niet alleen natuurlijk over onze zondekennis, maar ook dat we ermee bij Christus komen. Je kunt zeggen, er zijn ook wel moslims die iets van hun zonde weten. En die proberen dan nog steeds een manier te vinden, maar die ook wel bij zichzelf voelen van, ja, maar het zit niet goed genoeg. Het zijn misschien wel mensen die helemaal niet in God geloven, die toch wel voelen, ik ben niet goed genoeg. Maar ze weten niet waar ze het wel zoeken moeten. Maar hier horen wij van Christus. En een gelovige, die krijgt oog voor Christus. En is Christus de enige die de nood van het hart vervullen kan. De enige die het hart reinigen kan. De enige in wie je van God bestaan kunt. Niet hebben een mijn rechtvaardigheid. Want die is niks. Maar die door het geloof van Christus is. Dat is wat Paulus beleidt. En dat is wat een ieder beleidt die oprecht ten avondmaal gaat. Het leven buiten mezelf, in Christus zoeken. Het is goed om daarbij stil te staan dat dat geldt voor iedere gelovige. Dat is niet alleen iets van het begin. Het moet wel een keer beginnen. Dat je het leert, voor het eerst leert om bij jezelf weg te vluchten naar Jezus toe. Maar je kunt niet zeggen, nou dat heb ik 5 jaar geleden gedaan. En nu is het anders. Nee, iedereen die naar het avondmaal gaat, die beleidt, dit is nog steeds het hart van de zaak. Ik kan nog steeds niet uit mijzelf leven. En Paulus zegt dat toch ook. Hij zegt niet alleen vroeger. Vroeger heb ik geleerd om al die dingen schade en drek te achten. Nee, hij zegt het nu nog. Vers 8. Gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn. En hij zegt het nu omdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dat is nog steeds zijn leven. Zegt Paulus, ben je nou niet verder gevorderd? Ben je nou nog steeds bij dat begin? Oh nee, dat niet. Niet helemaal. Wel dezelfde dingen, maar wel dieper. Paulus kent, als hij dit schrijft, echt wel meer van de Heer Jezus dan op de eerste dag dat de Heer Jezus leerde kennen. Maar toch is het wel hetzelfde. Het is in de kern hetzelfde. Je kunt het vergelijken met een schroef. Als je een schroef in het hout draait, elke keer dat je de schroevendraaier weer een rondje hebt laten draaien, is die schroef weer een beetje dieper in het hout. En als je er een beetje, nou ja, oppervlakkig naar kijkt, denk je, wat heeft het eigenlijk voor zin? Je bent dan draaien. Je blijft maar draaien. Je moet steeds dezelfde draaiing maken. Gebeurt er wel iets? Je hebt die schroef gedraaid en na een poosje staat hij gewoon weer op dezelfde manier. Ja, van bovenaf gezien wel. Maar als je ernaast staat, dan zie je, maar intussen gaat die schroef wel dieper. Je draait dezelfde ronde. Maar je draait wel dieper het hout in. En dat is ook het de werkelijkheid bij het geloof. Als het geloof leeft, dan moet je dezelfde les weer leren. Weer jezelf afkeuren. Weer vluchten naar Jezus. Weer belijden. Het is niets in mij, maar alles ligt in Christus. Maar hoe vaker je het leert, hoe dieper het je het leert. En hoe vaster je het leert. Maar dat betekent dus ook, al is het dan zo dat je jezelf afkeurt, dat je helemaal niet moedeloos hoeft te worden. Er is echt een antwoord op die moedeloosheid waar het mee begon. Hè? Die moedeloosheid van, ja, maar die hele lange lijst, en wie kan daar nu aan voldoen? Er is niet een antwoord van, het valt wel mee. Er is ook niet een antwoord van, nou, maar als je nou een paar jaar verder bent, op een gegeven moment dan ben je goed genoeg, dan bereik je het. Dat zijn antwoorden waar je niks aan hebt. Maar er is een vast antwoord. Als je dan jezelf zo tegenvalt. Als je in de spiegel van Gods woord, van Gods wet, van Gods liefde kijkt. En je ziet zo de boosheid van je hart. Wat gebeurt er dan? Leven buiten jezelf in Christus zoeken. Zie je dat je dat doet? Zie je dat je dat steeds weer doet? Hoe meer je uitgedreven wordt om uit jezelf ten Christus te zoeken, hoe meer je mag leren dat er in Jezus een volkomen vastheid is. Terwijl je dus moet zeggen dat wij zelf midden in de dood liggen. Zoals dat deze woorden eindigen. Dus als je dan deze woorden, zoals nu net gestopt zijn, leest, dan denk je, dat is deprimerend. Dat wij midden in de dood liggen. Dus je gaat naar het avondmaal, dan ga je beleiden dat je midden in de dood ligt. Dat durf je toch niet te hopen? Nee, maar dat is gewoon niet het enige. Juist als je Jezus zoekt, dan zeg je het eigenlijk des te scherper. Dat je in de dood ligt. Als je het niet in de Heer Jezus zoekt. En dan kun je wel zeggen, ja, we zijn allemaal zondaren. Maar eigenlijk geloof je het maar helemaal niet echt. Want ja, je kunt het nog in volhouden. Als je dan bij de Heer Jezus zoekt, dan beleid je het echt. Wij beleiden dat we midden in de dood liggen. Maar kijk eens wat hier gebeurt. Hier aan deze tafel, daar is degene die dode zondaren levend maakt. We vinden wel de dood. We zien wel de dood bij onszelf, maar we vinden het leven in Christus. En dan is het ook zo. Dan kun je het in die dood ook niet volhouden. Het is niet zo dat je dan zegt, nou ja, weet je, dit is het. Wij zijn allemaal zondaren. Het maakt allemaal niet uit. Nou ja, als je beleidt dat je midden in de dood ligt, dan zie je dus ook het lelijke karakter van de zonde. En dan zie je ook, de zonde is dodelijk. En die zonde, die kan ik niet vasthouden. Ik moet bij de zonde weg. Ik moet met de zonde breken. Ik moet tegen de zonde strijden. Het is onbestaanbaar dat je midden in de zonde leeft. Er staat hier niet dat je midden in de zonde leeft. Er staat dat je midden in de dood leeft. Dat je de dood in je eigen hart herkent. En dat je daarom juist niet midden in de zonde wilt leven. Dus die hele lijst van zonden en alles wat er over de heiligheid gezegd wordt, die is wel degelijk een aansporing. Die ga je wel serieus nemen. En je valt het eigenlijk bij. Zeg, ja, het is ook zo. Al die dingen die daar genoemd worden, stuk voor stuk, die kunnen niet één overslaan, die zijn allemaal lelijk voor je. Je voelt al die dingen leiden tot de dood. Occultisme leidt tot de dood en sekte, muiterij, dat leidt tot de dood en dronkenschap leidt tot de dood en woeker leidt tot de dood. Al die dingen leiden tot de dood. Dat voel je dan. Dus terwijl je aan de ene kant zegt, ja, er is veel te veel van in mijn hart. Ik ben niet zoals ik moet zijn. Ga je toch zien, dat is niet meer mijn leven. Daar kan ik het niet in uithouden. De dood in mezelf. Daar is één antwoord op. En dat is een volkomen antwoord. Een antwoord bij zo'n vertroosting in mag vinden. Dat hij echt raad weet. Met je zonde. In de eerste plaats. Hij spreekt vrij. Voor God telt het niet meer. Voor ieder die in Jezus is. Ook ziet hij geen van hun zonde aan. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Uw zonden zijn nu vergeven. En dat is de werkelijkheid. Voor ieder die gelooft. Het is ook zo dat de kracht van Christus betekent toch de zonden meer en meer gaan opgeruimd worden. Hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe minder er van de zonde over kan blijven. Je gaat ze wel voelen, je gaat ze misschien wel meer en meer zien. Maar je kunt er niet in leven. En je hart wordt ook opgeruimd. De derde, mag vooruitkijken. Zoals Paulus het ook zegt. Ik jaag ernaar. Ik zou wel volmaakt willen zijn. En dat heb ik nu nog niet. Maar het komt wel. Er komt een dag, dan ben ik helemaal van die zonde af. En daarom, als wij naar het avondmaal gaan, dan verkondigen wij de dood des Heren, totdat hij komt. Totdat Christus zal verschijnen, zijn kerk tot zich zal nemen en zeggen, nu mag die dood voor altijd achterblijven. En nu blijft alleen het leven over. Totdat Jezus komt, zal hier op aarde die dood gezien worden. Dus ook in je eigen hart. En dat moet je pijn doen. Maar het hoeft je niet meer moedeloos te maken. Het hoeft je niet meer onzeker te maken. De onzekerheid, die ligt erin. Als je gaat optellen. Als je gaat kijken, ja, maar wat heb ik dan nog wel aan goed? Dan word je onzeker. De onzekerheid, die ligt er ook in als je erin blijft hangen. Je zegt, nou, dat is het nu eenmaal. Maar de onzekerheid, die is niet nodig. Als je doet wat hier staat, het leven buiten jezelf in Christus zoeken. En dan is er zo vastheid. Het werk van Christus, die een volkomen zaligmaker is. Als je dan zegt, ja, maar voor mij. Kijk, ik wil wel geloven dat hij een zaligmaker is en dat ik het van Jezus moet hebben. Maar voor mij, dat kan ik gewoon niet plaatsen. Wie ben ik? Probeer toch ergens nog te tellen. Waar zoek je het nou? Dacht je dat het wel kon als je een beetje beter was? Het maakt niet uit wie je bent of hoe je bent. Het gaat erom wie Christus is. Is Jezus genoeg? Voor een zondaar. Voor een verloren zondaar. En wat moet u van uzelf zeggen? Geloof je het echt? Een zondaar. En hou je het er niet meer in uit? Er is een zaligmaker. En die, waarvan het spottend gezegd werd, maar het is zijn erenaam. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Dat zij zo.